Het kwalificeren van je deals. Misschien wel het allerbelangrijkste binnen de sales van je agency.
Maar doe je dat nou puur op gevoel of zit hier een proces achter?
Mijn naam is Fabian.
En ik ben Alain.
En dit is de Verkenners Podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast.
Welkom terug.
Yo.
Hallo. Hey, vandaag wilden we eigenlijk stilstaan bij een stukje sales. En dan heel specifiek binnen sales ook nog het kwalificatieproces.
Ja.
Nou, proces klinkt al best wel groot, maar het gaat denk ik in agencyland gaat het voor mijn gevoel gepaard met common sense pragmatisch. Maar daardoor misschien soms ook dat we wat stapjes overslaan of te enthousiast zijn.
Opportunisme komt u heel erg om de hoek kijken. Want we horen mooie aanvraag, leuk gesprek. Kom, we gaan er heel veel tijd in steken. Ja. En dan is de vraag van, ga je die tijd ooit nog terugverdienen in een bepaalde manier?
Ja. Hebben wij een strak kwalificatieproces?
Ik denk niet dat die strak genoeg is. Ik denk dat we wel heel veel ervaring hebben, waardoor we al weten waar we wel of niet op happen.
Ja.
Maar het gaat nog wel eens fout natuurlijk, laten we eerlijk zijn.
Het gaat sowieso nog wel eens fout, want ook wij doen het nog steeds grotendeels op onze ervaring inderdaad en inzichten. Kom je een eind mee? Maar vorige week is er natuurlijk bij ons iemand op business development begonnen en die stelde deze vraag ook. En toen moest ik zeggen, hoe leg ik dit nou uit?
Ja, dus ja, want we hebben van een proces is eigenlijk, kan je op twee manieren zien. Je volgt wel een proces dat je in je hoofd zit.
Ja.
Dan heb je in basis een proces.
Voor jezelf.
Maar dat betekent niet dat iedereen hetzelfde proces volgt. En dat er, dat er eenduidigheid is binnen het proces bij iedereen binnen de organisatie.
Nou, dat je een stuk alignment hebt in iedereen die in ieder geval, laat ik zeggen, client facing is. Of voor commercieel bepaalde verantwoordelijkheden heeft of betrokken is commercieel gezien.
Ja, precies. Oh. Ja, want misschien als je goed wil kwalificeren, dat gaat er natuurlijk om van gaat deze klant, is er een serieuze kans dat deze partij ook klant gaat worden? Maar heb jij voor jezelf bijvoorbeeld al een percentage wat je wil winnen?
Hmm.
Want daarmee bepaal je eigenlijk je kwalificatieproces.
Ja, nou, ik weet niet. Ik heb er eigenlijk nooit echt op die manier naar gekeken. Maar wat ik zou willen winnen is, ik zou wel zeggen, gevoelsmatig even nu, minimaal 50%. Liefst daarboven.
Ik zou dat ook zeggen normaal gesproken. Maar er is mij dus wel eens geleerd, als jij meer dan 40% van jouw deals wint, dan ben je waarschijnlijk te goedkoop.
Mm.
Dus ja. Maar ja, als je dus andersom zeg maar gaat beredeneren, nou dan wil ik 40% winnen.
Ja.
Ja, ga je dan niet gewoon de standaard lager leggen terwijl je nog steeds zo goedkoop bent?
Ja, precies. Ik snap het heel goed. Dus zeker in de tussen aanhalingstekens consultative selling en waarin je waardegedreven verkoopt, snap ik die statement heel goed. Tegelijkertijd, als jij een aanbod hebt dat gewoon onweerstaanbaar is en jij maakt daar goede marge op, ja.
Nou, dat hangt er vanaf. Daar ben ik nog niet helemaal mee eens. Want als jij 100% van je deals wint en dat percentage halveert omdat je je prijs met 15% omhoog doet.
Ja.
Maar dan heb je dus die 15% is gewoon pure marge, pure extra.
Mm.
Daar zou ik dan voor gaan.
Minder deals meer.
Zeker. Want heb je gewoon een betere marge en de klanten waarbij het nog waardevoller is aan boord.
Dat is het spel van vraag en aanbod. Hè? Dus
zeker.
Dan krijg je dus enorm veel vraag op een specifiek onderdeel. Moet het dan ook wel zijn.
Ja.
En dat is ook wel een valkuil binnen onze branches. Dat we natuurlijk niet voor één oplossing te vangen zijn, om het zo te zeggen, als agency. Dus je doet best wel veel verschillende dingen, campagnes, branding, of noem het op.
Mm-hmm.
Ja, waarvoor is dan die winstpercentage en die prijs?
Ja.
Dus dat maakt, ik denk hoe beter je jezelf aan de voorkant ook daarin kunt positioneren, hoe makkelijker je dan dit kunt analyseren.
Eens.
Want anders ga je de hele tijd discussie met elkaar krijgen. Dat was een ander soort project.
Ja.
Dat was niet precies dit. Daar zat ook nog iets X en Y in. Ja. Dat maakt het eigenlijk alleen maar ingewikkeld. Ja. Als jij een brede positionering hebt.
Eens. Ja. Oké, kunnen we tot de conclusie komen dat we in ieder geval ergens tussen de 40 en de 60% zit volgens mij in ons hoofd allebei wel, daar moeten we een beetje hangen.
Ja.
En daarbij zou jij dan ook zeggen, als je naar de 70% gaat, zou je dan ook zeggen, ga ik met mijn prijs spelen om te kijken?
Ja, als je merkt dat daar in ieder geval op marktgebied voldoende markt ook is, dus dan moet je dat ook wel in kaart hebben. Hoe groot is die markt voor dat die oplossing of dat product wat je een beetje hebt staan?
Dan komen we in de positionering en die side step gaan we niet maken.
Die gaan we niet maken, maar kijk, als die markt er is, dan zou ik zeggen, laten we kijken dat we zoveel mogelijk in die funnel krijgen. En dan ga ik met die prijs spelen.
Ja, zeker. Precies. Ja. Nou, dan zeggen we daarbij eigenlijk wel hetzelfde. Want dan ga je gewoon kijken hoeveel win ik nog en wat is de waarde.
Ja.
Als ik de prijs omhoog doe, ga ik misschien iets minder winnen. Maar
hou ik meer
aan het einde heb ik betere klanten, betere relaties en meer marge.
Ja.
Oké. Ja. Duidelijk. Oké. Jouw belangrijkste kwalificatiepunten.
Ja, precies. Waar kijk ik naar als er een aanvraag binnenkomt? Er zijn een paar dingen. Dus ik ga ze gewoon even puntsgewijs langs. Het is niet per se dat ik die punten op deze manier altijd volg. Maar in hoofdlijnen moeten deze punten voor mij terugkomen. Ik kijk naar de afzender. Wie is die persoon? Wat voor rol heeft hij? Hoe lang zit hij daar? Waar heeft hij daarvoor gezeten?
Yes.
Nou, dat geeft een beetje aan wat voor autoriteit of beslissingsbevoegdheid iemand heeft. Ik kijk dan ook naar de organisatie. Hoe volwassen zijn ze op het gebied van wat wij doen? Dat kun je wel zien aan bijvoorbeeld wij verkopen in dit geval websites vaker. Dan kun je zien hoe dat er nu voor staat. Werken ze al met een bepaalde partij? Hoe groot zijn ze? Is het marketingteam wat erin zit? Dus eigenlijk een beetje die globale kant breng ik in kaart.
Oké.
Ik kijk ook naar de formulering. Dus wat is het voor een formule? Is het een zeg maar knip en plak die naar 5+ agencies is gegaan versus contacten ze ons met een specifieke reden?
Oké.
En als ze ons contacten met een specifieke reden, geef ik dat meer plusjes aan mezelf dan wanneer ze zeggen, hey, we hebben jullie uitgenodigd en jullie mogen hier aan meedoen.
Ja, precies. Oké.
En dat is geen, het is niet zwart-wit hè, dat het dan de prullenbak in moet. Maar ja, ik weeg een beetje plusjes en minnetjes met elkaar af.
Ja, precies. Dus je en daarmee weeg je elke keer af hoe groot is de kans dat ik hier tot een interessante deal kom. Dat is eigenlijk gewoon de constante vraag die in je hoofd zit.
Hoe vergroot ik mijn kans?
Precies,
binnen de dit specifieke spelletje met deze prospect.
Ja, precies. Hey, en zijn er bijvoorbeeld, je hebt net best wel wat randvoorwaarden genoemd, zijn er bepaalde dingen die zeg maar een soort red flags of juist warning signs zijn van niet doen?
Ja, zeker. Kijk, een warning sign vind ik altijd als als de aanvraag zeer koud is en ondoordacht. En ondoordacht is dus als niet heel goed uitgelegd krijg in de aanvraag zelf waarom ze het willen bijvoorbeeld en wanneer ze het willen. En koud is gewoon als ik geen enkele lijn heb naar die contacten die daar zitten. Dus dan betekent eigenlijk dat ik nul relatie heb, nul autoriteit heb als partij of als persoon. Daar zul je dan eerst vertrouwen moeten gaan winnen.
Mm-hmm.
Dat betekent eigenlijk dat je ergens al 3-0 achter staat ten opzichte van iemand die dat wellicht wel heeft. Nou, dat moet je meenemen in je berekening. Dat is een kleinere kans. En als het een hele globale uitvraag is of oppervlakkig of de verkeerde redenen of wat dan ook, dan weet je gewoon ook dat die urgentie niet helemaal lekker zit of niet duidelijk is. Dan moet je dat ook gaan ophalen. En daar begint bij mij de afweging. Ja, ga ik hier nu tijd in stoppen om hier achter te komen allemaal of niet?
Ja, je hebt echt ontzettend veel factoren eigenlijk al stiekem in dit verhaal genoemd. Dus hoe hoog is de urgentie bij de partij die het aanvraagt?
Ja.
Dat is de eentje die je net al noemde. Je zei, is de persoon beslissingsbevoegd? Dat is een belangrijke.
Ja.
Hoeveel andere partijen doen ermee?
Ja.
Dat is ook een beetje wat ik ergens tussendoor hoorde. En daarnaast ook nog eens, is er een specifieke relatie al versus zijn ze duidelijk in ons geïnteresseerd?
Ja, dus bijvoorbeeld volgen ze onze LinkedIn-pagina versus zit die persoon in mijn netwerk of zit een collega van die persoon in mijn netwerk? Ja. Hoe zit dus die, nou dat heet DMU, Decision Making Unit, hoe ziet die eruit? Zijn er meerdere collega's bij betrokken? En vaak weet je met een belletje of een kort mailtje kun je dat heel duidelijk maken. Hè? Dus ik stel dan vaak ook die vragen. Deze vraag stel ik dan letterlijk van oké, hoe gaat jullie selectieproces? Wie doet er allemaal mee? Is dit de briefing of zitten jullie nog in de verkenning? Hoe groot is de kans dat dit niet doorgaat? Waar is dat op gebaseerd? En dan zeg ik, zal ik even bellen? En dan, ja, of ik bel gelijk, weet je wel. Maar dit neem ik gewoon gelijk mee dan.
Ja. Oké, okay, je neemt al best wel echt heel veel in het voortraject dan al. Krijg je dan niet wel eens terug dat ze zeggen van ja, hey, wil je het wel?
Nee, het is denk ik meer de verpakking. Kijk, ik maak nu een beknopte samenvatting naar jou. Maar ik denk als je dat gewoon netjes verpakt. Hartstikke tof dat jullie bij ons terecht zijn gekomen. Ik zie jullie vraag. We hebben dit vaker gedaan. Ik stuur een paar linkjes mee van vergelijkbare projecten. Maar ik ben nog wel benieuwd naar hoe dit en dit allemaal zit. Vind je het oké om even te bellen? Of beantwoord het desnoods even per mail als dat voor jou fijner is.
Ja,
weet je, dus je kan het prima afbellen. En als ze dan aangeven dat ze dat allemaal moeilijk vinden, dan weet je eigenlijk al genoeg, vind ik zelf.
Ja precies. Oké, duidelijk. Je noemde ook de volwassenheid eigenlijk van de organisatie of de afdeling waar ze zitten. En zitten dan als ze, zijn ze geen match als ze te volwassen zijn of juist te onvolwassen zijn? Of aan beide uitersten zijn niet fijn? Of juist wel?
Je moet heel goed weten zeg maar waar je als agency goed tot je recht komt met je team.
Ja.
Dus om je een voorbeeld te geven, bij ons, bij Raft bijvoorbeeld, onze marketing agency in onze groep, wat ik dan zie, hè, is dat Raft heel goed in hun kracht is als de klant juist wat minder volwassen is.
Ja.
Omdat Raft heel erg de strategierol naar zich toe trekt. Maar als jij dus een wat meer senior marketeer of marketing manager die juist heel graag de lijnen uit wil zetten en die strategie zelf wil vasthouden, dan kan dat heel snel als een soort van bedreiging voelen of dat je met elkaar op één stoel gaat zitten. Dan weet je gewoon, oké, dat kan gaan schuren. Ja. Dan is zo'n klant voor Raft wellicht een stap te ver. En niet dat Raft dat niet aan kan, maar dat is dan meer de vraag van, gaan we niet elkaar in de weg zitten in zo'n samenwerking?
Ja.
Bij Elephant, onze digital agency, is het juist fijn als er aan de klant iemand zit die net wat verder is. Want dat is eigenlijk onze filter in die organisatie van de klant. Die kan heel goed de vertaalslag maken. Nee, daarom hebben we deze keuzes gemaakt en daarom is dit belangrijk. Dus ik denk dat je heel goed moet beseffen als bureau, welke positie nemen wij dan in ten opzichte van de rol die ons aanspreekpunt bij de klant heeft.
Ja precies. En daarmee kwalificeer je dit dus ook dus door te gaan testen van wat hebben jullie al gedaan? Hoe ervaren volwassen en ver zijn jullie?
Ja, je krijgt dan een strategische marketing manager. Die zal waarschijnlijk iets meer op uitvoer zitten op marketing bijvoorbeeld. Dus die zou gewoon eigenlijk wat meer de lijnen willen uitzetten en willen sturen. Ja, als jij dan vanuit Raft met een propositie komt, gaan in strategie uitdenken, dan denkt zo'n persoon natuurlijk van ja, wat heb ik al gefixt, joh.
Ja, precies. Oké. Ik vul me op dat je één criteria, die voor mij eigenlijk bovenaan staat, niet hebt genoemd in je kwalificatieproces. Dat is budget.
Budget, ja.
Is er budget?
Ja.
Want hier gaan de meeste dromen op kapot natuurlijk.
Ja.
Ze willen een hoop, maar ja, hebben ze überhaupt wel het geld of het geld ervoor over of gereserveerd om dit te kunnen doen?
Ja.
Ik denk dat is voor mij al eentje die ik altijd voordat ik überhaupt zeg maar op gesprek ga, dus in een uitgebreid telefoontje kan wel, maar dan zou ik aan het einde van het telefoontje of willen weten wat hun budget is, of ik ga zelf gewoon droppen van hey, in deze kant moet je zitten, anders heeft geen nut.
Zeker. Ben ik het zeker mee eens. Ik vind het wel afhangen van de type vraag. In sommige gevallen is de vraag relatief concreet en dan kun je dat ook afgeven. Vaak heb je natuurlijk ook wel dat je zeg maar nog een beetje op zoek bent in de breedte van nou ja, wat willen ze nou precies behalen? En welk probleem gaan we oplossen en wat kan dat opleveren, zeg maar?
Ja.
Ik vind het wel belangrijk, als je de tijd erin gaat stoppen, dat je ergens naartoe gaat. Dat je daar in ieder geval van elkaar op de hoogte bent wat de bandbreedtes zijn.
Ja, precies. Nou, dat vind ik ook de minimale voorwaarde. Dus ik onderbreek even het gesprek. Want op 23 februari hebben we weer een tof event. AI for Agencies. Gesponsord door Vragen.ai. Met sprekers als Olivier Zeestraten, Alain Sirovica, Bing van Morsel en ikzelf natuurlijk, Fabian de Jong. Het is in Rotterdam en gericht op agencyleiders zoals jij. Dus meld je snel aan via verkenners.com. En dan nu, terug naar het gesprek. Ja, en ik weet wel dat ik dat vroeger heel moeilijk vond om te vragen. Terwijl ik nu denk, ja, het is zonde van allebei ons tijd. Als we er per definitie al niet op geld uit kunnen komen. Gewoon kunnen komen.
Ja.
Ik vraag gewoon altijd. En ik merk dat sommigen het nog wel ingewikkeld vinden. Want die zijn dus heel bang dat als ze het budget roepen, dat je dan zegt, nou, dan gaan we precies dat opmaken.
Ja, precies.
Terwijl ze ergens nog hoop hebben aan de andere kant. Maar misschien kan het wel veel goedkoper. Dan hou ik nog een beetje van mijn budget over. Ja, ik denk een nonsens argument. Want ja, je kan gewoon, wat krijg ik voor dit budget neerleggen? Maar als ze het dus niet willen geven, dan ga ik wel droppen. Dan ga ik wel zeggen van, hey, de trajecten of de samenwerking zoals jij die nu een beetje beschrijft, of die ik voor me zie, liggen ergens tussen. En ik probeer altijd eerst het hoogste bedrag te noemen. Gewoon om die price anchor even goed te zetten. Van, dit is een traject, dat moet je ergens tussen, ja, dus we doen ze van 5.000 per maand tot 2.500 per maand of zo. Zoiets roep ik dan. En op dat moment hoor je gelijk of dit iets gaat worden of niet. Sommigen zeggen dan van, dat is wel wat meer dan ik had gedacht. Dan kan je ook vragen, oké, wat had je zelf in je hoofd? Dan kan je alsnog even hun budget ontdekken. Ja. Of ze zeggen, ja hoor, geen probleem, daar had ik al op gerekend. Ja, dan weet je gewoon dat je het goed zit. Terwijl vroeger durfde ik dat helemaal niet. En dan had je wel eens gewoon echt, je daarvoor voor niks, zeg maar.
Nee, zeker. Kijk, wij zitten wel in een klantengroep die voor ons ideaal is, zeg maar over de breedte heen. Dat zijn relatief onvolwassen bedrijven die op schaal dingen willen doen.
Ja.
En dan is dit natuurlijk voor hun is heel moeilijk om te bepalen wat kost zoiets, omdat ze die volwassenheid ook missen. Ze doen niet zo vaak dit soort investeringen.
Nee.
Dus als je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld ook met een directielid of een co-owner of een founder aan tafel te komen, dan kun je wel de waarde wat beter uitleggen. En dan kun je ook een business case met zo iemand maken. Ja, we hebben heel vaak recruitment trajecten. Dan krijg je van, wat kost het nou jou om iemand aan te nemen, weet je wel?
Helemaal mee eens. Alleen dan moeten alle andere dingen wel heel erg op hoog groen zitten. Ja. Want anders weet je dat de kans echt heel klein wordt.
Zeker, als je al niet met zo'n founder dan kan praten. Of in ieder geval iemand in een leiderschapspositie. Dan kan dit ook niet.
Nee. Helemaal mee eens. Hey, hoe kijk je naar als mensen gewoon zeggen, ja, ik wil gewoon eerst even een richtprijs hebben? Gelijk afkwalificeren of?
Nou ja, dat is wel de eerste neiging die je hebt. Maar ook dat is voor mij weer niet zo heel zwart-wit. Kijk, soms zijn het gewoon hele interessante organisaties. En heb je eventjes een soort van bubbel nodig die je door moet kunnen prikken. En als je dan jezelf heel rigide gaat opstellen over, ja, maar dan houdt het op. Dan loop je wel eens ook iets mis. Want ik probeer altijd in mijn achterhoofd te houden. Even los van de vraag die ze nu stellen, kijk ik naar die organisatie. Is dit een account om samen toffe dingen mee te doen?
Juist.
En kijk, als ik daar muziek in zie, zou ik niet zo snel zeggen, nee, maar dan houdt het op.
Ja.
Oké. Okay. Dan zou ik liever nog even van, joh, maar wat ga je met de prijs doen? En waarom is dat zo belangrijk voor je? En heb je al een prijs in gedachten dan? Want dan kan ik het ook omdraaien. Dan kan ik je vertellen wat je daarvoor wel kan krijgen en niet kan krijgen.
Ja.
Bij wijze van, weet je wel, dus Ik kijk vooral naar de type organisatie. In combinatie met, zou dit passen bij onze agency en zou het ook mooi in de etalage kunnen staan en zou het team er energie van krijgen?
Ja.
En zitten er nog meer componenten aan vast, wat helemaal dus niet in deze vraag zit, wat we later kunnen gaan aanraken? Als dat allemaal ja is, ja, dan is het de moeite waard om eerst even op relatie en vertrouwen verder te bouwen, zeg maar. Dan hoef je niet eens te concentreren op alleen deze deal.
Nee, eens. Oké. Dan kan je ook gewoon, en dan durf je ook wel gewoon een prijs door te geven. Als je weet van, ik vind het wel ergens een beetje valide argumenten die ze nu hebben. Hier heb je het. Ik hoor wel weer of ik op gesprek mag komen.
Ik weet niet of ik dat zou doen. Ook bij, als het dus zo'n mooie organisatie is. Want je wordt wel heel erg in de order taker hoek geduwd daarmee.
Ja.
Dat is een beetje zo, geef je menukaart maar en dan ga ik even kijken wat ik ga bestellen.
Ja.
Ja, dat vind ik geen goede start als je het gaat hebben over het opbouwen van vertrouwen en relatie.
Oké.
Dus dan zou ik mezelf wel heel erg achtergesteld voelen en dan moet je daarna best wel hard werken om daar weer uit te komen. Snap je wat ik bedoel?
Ik snap zeker wat je bedoelt. Daar zit zeker wel iets achter. Ik zit een beetje meer in de modus van, oké, dan geef ik wel gewoon een prijs. Die doe ik dan wel gewoon goed stevig geprijsd. Want als het dan is, dan heb ik in ieder geval ruimte om ergens nog mee te spelen en te doen.
Ja.
Maar over het algemeen zijn de mensen die hierom vragen, zijn gewoon shoppers. Die eigenlijk kijken, waar kan ik wat voor mijn budget in de markt krijgen wat ik leuk vind.
Ja.
Ja, dat is denk ik de verkeerde. Dan ben ik ook wel heel snel afgehaakt. Hey, ja. En een andere, hè, want dit is de meest gehoorde in de agency-markt, is wat iedereen roept. Ja, we willen even kijken of de klik er is. Vind ik best wel een gevaarlijk iets, want wat betekent de klik? En is dat de klik van twee mensen die dan in die ruimte zitten? Of is het de klik van alle teamleden die eraan gaan werken met de andere partij?
Ja.
Veel agency schermen hiermee. Ja, ik moet wel echt die klik voelen, anders doen we het niet. Nou,
dat de agencies dat zelf zeggen.
Ja, precies. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Hoeveel klik moet er zijn?
Ik wil toch zeggen dat ik dat niet heel belangrijk vind. Ik denk namelijk dat het klik is niet het doel, maar de uitkomst. Dus als je aan de voorkant alles goed en duidelijk voor de klant maakt, je de klant netjes meeneemt en alles, ja, dan ontstaat die klik wel. En als die dan niet ontstaat, ja, dat, laten we even eerlijk wezen, niet al je vrienden zijn je beste vrienden, toch?
Nee, dat is zeker. En niet iedereen is mijn vriend.
Nee, precies. Dus, maar goed, onderaan de streep moeten we ook gewoon geld verdienen. En als wij onze diensten leveren, dan is dat goed. En dus je hoeft niet alleen maar leuke klanten te hebben wat dat betreft.
Ja.
Als het heel vervelend wordt, dan kunnen we altijd ingrijpen. Dat is ook onze verantwoordelijkheid om dat wel te doen. Maar om nou gelijk te zeggen, het moet een klik zijn. Dat vind ik, het is niet berust op een bepaalde set aan, nou ja,
waardes,
feiten of regels.
Ja.
Weet je wel, dan gaat het puur om jou als persoon of zo.
Ja.
En dan ga je ergens anders werken en dan?
Nou ja, nou, precies wat je nu zegt is ook een beetje mijn gedachte altijd. Van ja, de mensen die er zitten, ondanks dat het, daar ben ik het echt wel mee eens, de waarde van je agency zijn de mensen die er zitten, maar ze zijn wel allemaal vervangbaar. Dus ja, je bent ook weer niet zo speciaal dat er niet iemand anders kan komen. Ja,
het kan nooit geregeerd worden door één of twee of drie mensen die dan bepalen of iemand een klant mag worden of niet. Dat is niet hoe het werkt.
Nee, precies.
En ik snap echt wel dat sommige klanten wat minder leuk zijn. Maar ja, soms is dat gewoon zo, zeg maar.
Ja, daar ben ik het ook echt helemaal mee eens. En dit is ook wel interessant, hè? Van ja, als een klant heel kritisch en echt je probeert een beetje door te zagen in de fase van selectie. Ja, sommigen denken dan van ja, dit is echt geen fijne klant, want kijk hoe, terwijl ik denk, ja, je wordt wel een beetje uitgedaagd nu.
Ik denk precies dat de klanten zijn die je een mooie spiegel voorhouden. Of ze dat dan op een nare manier doen of een positieve manier.
Ja.
Ja, haal je kansen eruit, weet je. Van, wat kun je ervan leren?
Ja.
Dus ik denk, ik denk als we er zo in staan als agencies, dat we het onszelf een stuk leuker kunnen maken.
Ja, precies. Je zou bijna zeggen, als er te veel klik is, afkwalificeren. Want je word je lui van. Ja,
jullie zijn te leuk. Ja, dat willen we niet. We willen niet leuk.
Nou, is ook, denk ik niet waar. Maar ik ben het wel echt met jou eens dat het hoeft allemaal niet zo zwaar op dat stuk te zitten.
Waar ligt dat dan vaak aan dat je elkaar niet begrijpt, bijvoorbeeld? Nou, dat daar bepaalde onuitgesproken verwachtingen hebben gezeten.
Exact.
Nou, maakt dat iemand nog vervelend? Waarschijnlijk niet, weet je. Ga dat dan eens bespreken.
Ja.
En als dat allemaal gebeurd is en dan blijkt nog steeds dat er geen match is, ga dan eens kwalificeren. Waarom is er geen match? Wat kunnen we hiervan leren in onze kwalificatieproces, zodat we de volgende klant, die welke kenmerk heeft die klant, zodat die er niet binnen moet komen dan?
Ja, nou ja, ik zou ook zeggen kwantificeer eigenlijk je waardes over wat is dan een klik en wat is dan echt ver buiten de klik, zeg maar.
Ja.
Want ergens snap ik het wel dat je ook bepaalde normen waarden hebt. En als je merkt dat die al heel snel geschonden worden, ja, is dat dan de partij waarmee je wil werken? Maar ja, dan nog steeds. Een samenwerking tussen twee culturen die ver uit elkaar staan, kan nog steeds succesvol zijn.
Kan succesvol zijn. Je kunt er ook bewust voor kiezen om het niet te doen. Ik denk dat er ook even wel voorbeelden van zijn. Dus stel je voor, je staat helemaal voor, nou, ik noem even iets, inclusie. Ja. En je wilt dat ook in je werk laten doorcijpelen. Ik denk dat het een sterke positionering is, wat een bepaalde type aantrekt. En maar dan moet je daar ook aan de voorkant wel op kwalificeren. Als je dat niet belangrijk vindt als klant, kom je er niet in.
Nee, eens.
Nou, dat kan werken dan, op dat manier. Maar dan heb je dus iets gekwantificeerd op waarden die voor jou als agency tellen.
Ja, dat denk ik ook. Dus ik denk ook dat je ergens wel moet kwalificeren op je eigen kernwaarden. Daar ben ik het echt wel 100% mee eens. En als je echt voelt van ja, dat zit hier ver vandaan. Ja. Maar ik ga ook gewoon heel, heel eerlijk zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is om kernwaarden te hebben en die goed uit te dragen. Maar ik denk dat die van heel veel agencies best wel dicht bij elkaar liggen. Zeg maar, als je het een beetje politiek vergelijkt. Ja, je hebt het uiterste links en het uiterste rechtse. Maar er zit heel veel in het midden. Ja, dat is bij agencies ook. En daar zitten heel veel kernwaarden die daar lijken dan best wel wat op elkaar. Terwijl het wel gewoon de waarheid is. Het is wel echt hoe die mensen zijn, maar er zijn gewoon meer mensen die zo zijn. Ja, zo is de wereld. Dus ik vind het wel goed dat je op kernwaarden kwalificeert. Alleen ik denk dus dat wat jij net schetste, dat een hele mooie voorbeelden zijn van mensen die aan bepaalde uitersten zitten. Dan is het ook een stuk makkelijker. Anders denk ik, ja, wat zeg je nou eigenlijk?
Van, ja, dat is gewoon
de klik is niet, het past niet bij ons. Ja, maar waarom dan niet? En dan ik voel het niet. Ja, dan denk ik, dan ben ik al gelijk afgehaakt. Als je niet kan uitleggen, dan is het er niet. Maar dat is niet helemaal waar. Maar nou, het is wel goed, een beetje.
Het moet niet iets persoonlijks zijn.
Precies, nou dat is. Alright, ja. Dus kwalificatie, waar hebben we het allemaal over gehad? De juiste persoon aan tafel, anders bij de juiste persoon komen. De volwassenheid van de organisatie.
Ja.
Budget moet wel in het gesprek al heel snel naar voren komen.
Ja.
Verder hebben we het gehad over kwalificeren op gevoel. Moet je dat nou wel of niet doen? Niet doen zeggen we eigenlijk, heel duidelijk. Hebben we nog, mis ik nu nog iets?
Nou, ik zie niet zo goed of je iets mist, denk het niet. Ik denk waar dit voor mij op neerkomt is, en dat is bottom line, waar ik dan alles naar terug refereer. Is dit een account waar gewoon heel veel muziek in zit? Los van deze vraag.
Ja.
Als deze vraag super tof is, maar ik zie gewoon niet de kans dat we daarna iets gaan doen, wil ik hem niet gelijk afkwalificeren, maar dat zegt mij wel iets. Ik heb dan liever een klant met een hele simpele kleine vraag waar heel veel in zit aan potentie,
ja,
dan een wat grotere vraag, maar waarbij je ziet, oké, dit is ook waar het stopt, zeg maar.
Ja, precies.
Want voor de continuïteit is dat gewoon veel makkelijker.
Ja, en dat heeft zeker de betrekking op onze type agencies, waar de meeste agencies ook op lijken, maar als jij gewoon echt heel wat meer productized bent, ja, dan is het gewoon prima als je zegt, hey, deze deals past perfect, gaan we gewoon doen, hup, door en naar de volgende.
Ja.
Dus dat is denk ik dan wel een nuance die ik daarbij wil mee. Maar ik ben het wel met je eens van ja, kwalificeer even wat breder. Wat kunnen we hier voor elkaar krijgen? Hoeveel waarde kunnen we in totaal leveren en terugkrijgen? En dan past deze perfect voor nu?
Precies, want we hebben het er wel eens eerder over gehad in de podcast. Bijvoorbeeld, wat is een gezond balans tussen nieuw business versus bestaande business, omzet.
Ja.
Nou, je gaat dus een nieuw business naar binnen trekken. Dat wordt je bestaande business. Dat wil het jaar erop, moet die dat ook vertegenwoordigen. En je percentage bestaande business moet altijd groter zijn dan je nieuw business.
Juist.
Hebben we in basis wel gezegd. Sta ik dus ook achter.
Ja.
Dus als jij klanten binnenhaalt die allemaal one-off zijn, dat betekent dat je continu hard moet werken voor nieuwe klanten. En nieuwe klanten binnenhalen is duurder en moeilijker en kleinere kans dan bij bestaande klanten iets scoren.
Juist. Eigenlijk zeg je zo min mogelijk klanten waar we hoeven te kwalificeren, want dan weten we dat zal klant zijn.
Zo is het, ja.
All right, thanks.
All right, tot de volgende.
Yo,
later. Right.